En nu dat is hier, dan kom. Oh, daar hebben ze zuster Jill ook wel. Hier, welkom. Dan lopen we kans op weer wat vragen. Nou, dat, maar daar hou ik van. We gaan vanmorgen ons weer verdiepen in de geestelijke wereld. Want ik heb gezegd, ik ga dat Koninkrijk der Hemelen behandelen. En nu is het niet zo dat u denkt dat ik daar nu een schema al voor in mijn hoofd heb. Ik heb het wel zo ongeveer. Maar ik neem maar telkens, laat ik maar zeggen, een facet. Een onderdeel. Dan past u ze wel langzamerhand in elkaar. En dan wil ik dus, laten we zeggen, dit seizoen eindigen met een stukje te bespreken wat waarschijnlijk wel nieuw voor ons zal zijn. En dan gaan we dus eerst opzoeken 1 Korinthe 13. Dat is altijd een mooi begin, hè? En daarvan het eerste vers. Daar staat: al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet. Ja. Nou, begrijp je wel, nu kan ik wel over de liefde gaan spreken, maar dat valt nou niet onder het onderwerp van het Koninkrijk der Hemelen. Tenminste niet, dat zou een zijpad zijn. Maar ik dacht, want er staat in een veel vertalingen staat, al spreek ik in tongen der mensen en der engelen, al doe ik dat, want ik had de liefde niet. Dan zeg ik, hoe wist die Paulus dat toch? Want ik heb de vorige keer gezegd, ik zou eens over engelen spreken. En dan zegt hij, al spreek ik in tongen der engelen. Weet u of u in tongen van engelen spreekt?
Ik denk dat het niet kan, want die hebben toch niet zo'n orgaan als wij.
Ja, maar dat is natuurlijk niet belangrijk. Taal wordt gemaakt in je geest, in je denken. Wij denken in woorden en in zinnen, maar daar komen we dan ook wel op. En hij vindt het nog zeer belangrijk ook. Want uit die ene zin, al spreek ik in tongen, in talen van mensen en die van engelen, en ik had de liefde niet, dan merkt u wel, hij wil de grootheid van de liefde naar voren brengen. Dan moet je niet komen als tegenstelling, nou ja, al spreek ik goed Grieks, ja, of al kan ik heel eind lopen, zoals Paulus dat ook kon. Hè. Dan moet je iets hebben dat er natuurlijk uitspringt. Al had ik dat, al doe ik dat, toch? De grootheid van de liefde komt pas uit als wat hij noemt ook groot is. Als dat een magnifieke gave is, een geweldig charisma. Hij zegt, als ik de liefde niet had, en nu al spreek ik in talen van mensen van engelen, al had ik al het geloof dat bergen verzetten kon. Nou, dat is geen kleinigheid. Nu, hè? Dat je door je geloof alle grote machten in de afgrond kunt krijgen. En al had ik de profetische gave dat ik zelfs de grootste verborgenissen uit het Koninkrijk der Hemelen wist. En dat door kon geven. Al had ik dat. Nou, dan bedoel ik er maar mee dat hij dus ontzaglijk veel belang heeft in het spreken van taal en tongen van mensen en van engelen. Anders zou hij die tegenstelling niet maken. Ja. Dus dat is, de Canisius vertaling zegt, al spreek ik. Daaruit blijkt, om zo te zeggen, dat Paulus een volbloed Pinksterman was. Ja, Dan moet je nooit vergeten, Paulus was een Pinksterman. Hm? Ja. En dan weet ik ook wel dat hij zegt, in de plaatselijke gemeente houden we het maar op de normale taal. Hè? Dan kun je het beste maar in je eigen taal spreken. Hm? Maar hij dankt God dan toch maar dat hij meer talen spreekt dan die hele Korinthische gemeente, waar het toch zo veelvuldig werd gepraktiseerd. Kijk maar in hoofdstuk 14 vers 14, meen ik. Even kijken. 14 vers 18. 14 vers 18. En dan zegt hij, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Het woord tongen, dat is glossolali. En dat wordt in de meeste Bijbels vertaald door talen. Een gewoon talen, of vreemde talen. Dus het woord tongen en talen wordt afgewisseld. Want in tongen spreken, ja. Ik vind talen eigenlijk mooier, duidelijker. Dus... vers 18. Ik dank God dat ik meer dan gij allen in talen spreek. En waarom? In de gemeente op aarde zegt hij, je kunt beter, dat staat erachter, 5 woorden met je verstand spreken dan 1000 woorden in een taal, in een vreemde taal. Maar waar zal hij die taal, dat spreken in tongen nodig hebben? Waar dan wel? In het hemelse Jeruzalem. Ja, daar is hij ook nog burger van. Ja, ja. Als je in het hemelse Jeruzalem bent, dan stel ik dat axioma, kan je de talen niet missen. Waarom niet? Komt allemaal uit de verf. Ja, daarom zeg ik ga vanmorgen eens een onderwerp inleiden. Dan moet je het wel stuk voor stuk goed volgen, want je moet er geen stukje tussenuit laten vallen. Want anders dan, want het is een, we kunnen wel eens op een nieuwe gedachte komen. De Hebreeën schrijver zegt, Hebreeën 3 vers 1, welke bekende vers? Hebreeën 3 vers 1. Zoek het maar even op. Dan lees je ook langzamerhand te vinden. Ja. Hij zei, broeders, wij zijn deelgenoten van een hemelse roeping. Daar heb je deel aan. Niet je krijgt de deel aan. We zijn partners van een hemelse roeping. Ja. In het nieuwe Jeruzalem. Natuurlijk een beeld. En in dat nieuwe Jeruzalem. Als je deelgenoot bent van een hemelse roeping. In Filippenzen zegt Paulus. We zijn een burgers van een rijk in de hemelen. Dus dan zijn we daar. En dan zullen we eens even kijken wie er aanwezig zijn. Als u dan opzoekt Hebreeën 12. In het hemelse Jeruzalem. Hoofdstuk 12 vers 22. Hij zegt, gij zijt genaderd tot de berg Sion. Je bent overgezet naar die berg Sion. Overgezet in de hemelse gewesten. Efeze 2 vers 10. Overgezet. Wij zijn genaderd. Daar hebben wij mee te maken. In dat oude verbond hadden ze te maken met die berg Sinai. Daar begint het mee, hè. Vers 18, want gij zijt niet genaderd tot een tastbare en brandend vuur, heeft de Statenvertaling, tot een tastbare berg. Heel terecht. Dat was de Sinai. Maar wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. Dat is 1. God is er. En 10.000 tallen van engelen. myriade, het hoogste cijfer in het Grieks. 10.000-tallen van engelen, dat is 2. In een feestelijke vergadering. Moet je dan lezen 10.000-tallen van engelen in een feestelijke vergadering. En, zegt de Statenbijbel, hebben ze hier rustig weggelaten, want staat er duidelijk, een ecclesia en een gemeente van de eerstgeborenen, dat is 3. En de gemeente van eerstgeborenen. Dat staat in de Statenvertaling. En staat er ook in het Grieks. Ecclesia. Dat is gemeente. Dus je hebt er God. Je hebt er de 10.000-tallen van engelen. Je hebt er een gemeente van eerstgeborenen. En dan en tot God de rechter over allen. Ik heb gezegd, er staat letterlijk. En tot de rechter over allen. God. Zo staat het er. En de rechter over allen. God. Die de verdeelsleutel heeft. En dan zijn er, is er ook nog een categorie die zoveel eindiging bereikt hebben. Nou. Dus daar zit je tussen. Zodra je je gaat verheffen, dat is je innerlijke mens gaat verheffen, zul je ergens van bewust moeten worden. Nou, daar gaan we nou eens vanmorgen over spreken. Onder het motto, ik kan wel een paard naar het water brengen, maar ik kan hem niet laten drinken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt iemand het niet. Je kunt het wel vertellen hoe het is, maar je kunt iemand het niet de ervaring geven. Ik kan iemand vertellen wat de doop met de geest is, maar daarvoor kan ik hem nog niet in tongen laten spreken. Dat gaan we helemaal niet. Maar als je het niet vertelt. Kijk, als dat ook niet gebeurt, waar het niet gepredikt wordt, gebeurt het niet. Maar al zou ik de hele tongen spreken uiteenzetten, zou het best zijn dat iemand zegt, maar ik kan het toch niet. Als je daarvoor zegt, je kunt een paard wel aan het water brengen, maar je kan het niet laten drinken. Moet hij zelf doen. Dus je moet van mij niet iets verwachten, wat ik je niet kan geven. Dus, de ware gelovigen. En dan leg ik het accent op gelovigen. Want geloven, dan grijp je iets van een wereld die je niet ziet. Hebreeën 11 begint, het geloven is een vaste grond van dingen die je niet ziet. Bewijs der zaken die je niet ziet. Een bewijs der zaken die je niet ziet. Een vaste grond van dingen die men hoopt. Een bewijs van de zaken die je niet ziet. Geloven doe je, grijp je iets uit de geestelijke wereld. En dat je met die geestelijke wereld te maken hebt zelf. Nou, je hebt toch ook een geest, je hebt toch ook een ziel. Dat is ook een stuk van de geestelijke wereld. En wie zou hier ontkennen dat hij geen geest of geen ziel had? Nou, die zie je toch ook niet, daar werk je toch mee? Dat is het terrein van geest en van ziel, wat wij noemen de innerlijke mens. De mens des harten. Dus de ware gelovigen. Die voelt zich happy in die metafysische wereld. Fysisch, fysica, dat is natuurkunde. En metafysica, dat wil zeggen dat die natuur, meta, omgezet wordt, veranderd wordt. Dus van de natuurlijke wereld in de bovennatuurlijke wereld. Dat is metafysisch. Dus wij moeten thuis raken in de metafysische wereld. En daarvoor zitten we nou hier. In de metafysische wereld. Het is wat. Ja. En dat is nou wat de christenen over het algemeen en heel de evangelische richting nooit doet. Thuis raken in de metafysische wereld. In die bovenaardse wereld. Ja. Want er staat, je moet bewust burger zijn. Er moet een bewustwording zijn. Je moet je bewust worden, ik kan mij daar naartoe verplaatsen. Dat is een van de geweldigste dingen als een mens zich gaat bewust worden dat hij in die wereld zit. Want anders wordt het cerebraal, dat wil zeggen alleen maar je verstand. Maar je moet je bewust worden, ik kom daarin. Ik moet daar aan de gang, aan de slag. En dan heb je deel aan de metamorfose, weer het meta, hè? Verandering van vorm, meta. Dan heb je deel aan de metamorfose. Daarvoor zeg ik, je kan een paard wel bij het water brengen, maar je zult zelf moeten drinken. En als je dan verplaatst bent, u weet toch die tekst uit Efeze 2, dat wij in Christus overgeplaatst zijn naar de hemelse gewesten. In Christus zijnde, in zijn denkwereld zijnde. Je bent in Christus als je in zijn denkwereld terechtkomt. Als je zijn woorden gaat overwegen, zoals wij dat nou vanmorgen doen. Ja. En als je nu in dat hogere, zeggen ook vertaling, dat vind ik mooi, dat hogere Jeruzalem. De nieuwe vertaling heeft het Jeruzalem dat boven is. Maar er staat eigenlijk het hogere Jeruzalem. Je hebt het aardse, je hebt het hogere. Nou, wanneer je nu in dat hogere, de nieuwe vertaling, het Jeruzalem dat boven is, maar het woord staat voor Jeruzalem en dan niet achter. Dus het is een bijvoorbeeld naamwoord. Het hogere Jeruzalem bent, ja, dan ga je dus trachten te communiceren, om niet te zeggen te converseren, met die groeperingen die ik net genoemd heb. Kijk, als je nou een burger bent in de stad Jeruzalem, en er is God, en Jezus is er, en de heilige engelen zijn er, en de ecclesia van eerstgeborenen, en dan nog die volmaakt vader. En je bent daar. Nou, dan is het toch geen zaak om stommetje te spelen. Nee. Ja. Dus je zoekt te communiceren. Nee? Dat wil zeggen gemeenschap te hebben. Maar het woord gemeenschap is in de schrift een gevaarlijk woord. Omdat gemeenschap meer zoekt, is wat het beeld heeft van man en vrouw. En dat is het natuurlijk, doe je met de engelenwereld niet. Maar converseren, dat is wat anders. Dus dat is, en waar communiceer je mee? Met de taal. Met de taal, ja. Ja, je kunt ook een bloemetje, maar die zijn er niet. Ja. En gebarentaal enzovoort, het laat dat nou maar, want je communiceert in de taal. Want die taal, de taal wordt gemaakt in je geest. Dus de enige wijze van communiceren, van praten, van contact hebben, om niet het woord gemeenschap te hebben, de gemeenschap is voor mij iets te zwaar geladen. Gemeenschap zoeken we met God. Met de Heilige Geest. Maar je mag het wel gebruiken. En dat doe je door de taal. Ja. Ja. Als je in een tong spreekt, spreek je tot? Tot God. Ja, wat is dat nou, tot God? En door wie spreek je? Door de Heilige Geest, tot God. Ja. Ik vraag me wel eens af, tot God, wat is dat? Wat bedoelt Paulus ermee? Je spreekt tot God. Ik zou zeggen, daar kom ik dan dadelijk nog wel eens op, denk ik. Je laat je stem in de hoge horen. Herinner je dat ergens dat het er in de Bijbel staat? Je stem in de hoge laten horen. Ja. Dat is tot God spreken. De heel die wereld van God. God is geest. Nou, in heel die wereld van God, daar laat je je stem ook klinken. Ja, maar een taal heeft een inhoud. Een klank hoeft. Ik kan een aantal klanken geven zonder inhoud. Ja. Je kunt een aantal klanken bijvoorbeeld uit een muziekinstrument hebben. Die hebben geen taal, maar dat zijn wel klanken. Ja, het doet natuurlijk wel wat. Als iemand in tongen spreekt, is het ook vaak een aantal klanken. Inderdaad. Maar daarvoor hecht ik waarde aan het woord taal. Ja. Er zit een gedachtenwereld achter die waar wij vanmorgen ons mee bezighouden, ja. Wat? daar ga ik vanmorgen over spreken. Al had ik de talen van de mensen en de engelen. Dat heb ik er expres uitgehaald. Dat staat ook maar één keer in de Bijbel, hoor. Als Paulus het daar niet gezegd had, dan had ik waarschijnlijk, dan had ik nooit dat onderwerp kunnen nemen. Je zou er nou nooit weten dat engelen taal hebben. Dus daar ben ik nu over bezig, over die talen der engelen. Je nadert tot God. Ja, dat is in die geestelijke wereld komen. Nader tot God. En hij zal tot jou naderen. Tot God naderen, ik kan ook een ander woord gebruiken. Je verheffen. Verheft uw harten tot God. Hier heb je een ander woord. Zich verheffen. En hoe weet ik niet dat ik dat als ik tot God nader, dat hij tot mij nadert? Hoe ervaar ik dat? Hoe weet ik dat nu? Ja, dat is weer een vraag. Kijk, als ik nou zo'n tekst zie, dan ga ik daarover zitten praktiseren. En ik neem een stuk papier. En dan ga ik maar vragen en antwoorden zoeken. Want nu, ik nader tot God, ik verhef mijn hart, ik stel mij ergens voor open. Hoe weet ik nou dat God antwoord geeft? Hoe weet ik nu dat God met mij gemeenschap gaat zoeken? Nou, dan is het antwoord dat ik mij openstel voor de doop in de Heilige Geest. Want dan komt God in mij wonen. Door zijn eigen geest. Ik grijp dus de onzienlijke wereld in het geloof. Dat is nu van begin tot het eind geloven. In een wereld geloven die je totaal niet ziet, maar van je weet, mijn ziel en mijn geest, die zitten er ook. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Losmaken van de aarde. Kom er nog wel op. En als je die Heilige Geest ontvangt, wat gebeurt er dan? Dan kun je in een vreemde taal spreken. Ik zeg niet dat dat ogenblikkelijk gebeurt, maar dat is aanwezig. Die vreemde taal, die tongen, die zijn dan aanwezig. Als God woning in een mens maakt, is die vreemde taal aanwezig. Is dat iets bijzonders? Nee. Dat is nu een stuk van die metamorfose, van die gedaanteverwisseling, van die verandering. Die mogelijkheid om in tongen te spreken, heeft ieder mens. Alleen, je komt in, door die doop in de geest is het als het ware een gevoelige periode dat zich opeens ontwikkelt. Dat begint te functioneren. Kijk, dat sluimert, dat is latent aanwezig in de mens. Dat vermogen om in talen te spreken. Alleen het sluimert. Daarom latent, dat betekent dat is verborgen. Nou, en door die doop in de geest komt er als het ware een prikkel, een energie. En de mens begint te spreken in een vreemde taal. Zoals de geest hem geeft uit te spreken. En dat is voor hem het bewijs dat God tot hem genaderd is. Dat is wij noemen het daarom een teken. Een teken dat God tot de mens genaderd is. Want, staat er in Handelingen 10 ergens, want zij hoorden hen in nieuwe talen spreken. Daar staat er bij Cornelius. Cornelius, de Petrus die stond erbij en ze baden voor de Heilige Geest. En toen begonnen ze in talen te spreken, zegt Petrus, hé, zij hebben de Heilige Geest ontvangen zoals wij ook in het begin. Want dat was voor Petrus natuurlijk een hele gedachteverandering, want die had een heiden, die was in het huis van een heiden binnengegaan. die geen deel had aan de zegeningen. Hij zegt, hey, ze spreken ook in nieuwe talen. Dus God heeft het ook aan de heidenen gegeven. Dat was dus een teken of een bewijs.
Ja, hij begrijpt tevens het visioen er natuurlijk daarvoor aan.
Ja. Wat is dat nu? Wat gebeurt er nu? Iemand die begint daar spontaan in tongen te spreken. En dan zegt Petrus, die zegt, hij is gedoopt met Gods geest. Zou Petrus dus zeggen. Ja, mogen wij dus ook zeggen. Je bent in de hemelse gewesten gekomen. En in de hemelse gewesten kom je, heb je recht als burger door je wedergeboorte. Ja, je zullen zeggen, deze en die is daar geboren. Psalm 87, hè. Ja. De Filistijn, de Palestijn, de Tyriër en de Moor. Hè?
Wedergeboorte is niet anders dan wie de doop in de Heilige Geest. Je kan maar wedergeboren zijn als je gedoopt bent in de Heilige Geest.
Nee. Je moet eerst wedergeboren zijn. Dat wil zeggen, ik ben in Haarlem geboren in de natuurlijke wereld. Wie zegt dat? Zo. Dan heb je iets gemeen, hè? Ja, goed. Ik ben in Haarlem geboren. In de Volkswijk. Bij de Amsterdamse Poort. In de buurt. Goed. En ik ben in de onzienlijke wereld geboren. Dat is je wedergeboorte. Of zoals het ook gelezen kan worden, van bovenaf geboren. Van boven geboren. In de geestelijke wereld. Dat is één. Maar je bent geboren. Maar nummer twee is nog dat je ook nog moet gaan spreken. Door de geest. Want je bent geboren door het woord Gods en nu moet je gaan spreken. Dat is dus een klein kind, is geboren. Ja. En die moeder zit daar te werken, ja. Of is in de keuken, de kind dat zit op de grond. En die moeder die praat tegen het kind. Laten we zeggen een kind van een half jaar. En wat gaat die kind doen? Die beluistert de stem van zijn moeder. Dat is één. Ja. En dat gaat dagen zo. En die leert de stem van zijn moeder onderscheiden van andere stemmen. Dat is twee. En die voelt die sfeer van die moeder aan door die stem. En die begint klanken over te nemen. Begrijpt dat kind alles? Nee. Ja, dat wil nog niet zeggen dat een kind begrijpt wat die moeder zegt. Maar die neemt die woorden wel over. Hè? Dus de sfeer neem je over. De stem. En je neemt de klanken over. Dan begint te spreken. Zonder dat de inhoud bekend is. Nou, dat is de ontwikkeling. Dus nu breng je dat nou maar over dat je geboren bent in de hemelse gewesten. Paulus zegt toen ik, we hebben 1 Korinthe 13 weer even voor ons. 1 Korinthe 13. Dan zegt hij in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. En voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nou, daar heb je nou die baby. Die voelt als een kind. En die spreekt als een kind. En die overlegt als een kind. En als dat kind groot wordt, dan groeit dat vermogen in hem, hè, om die taal te begrijpen. Nou. En Paulus zegt, als je dat nou doet, dan ben je nog maar een kind. Zoals het spreken in tongen is voor die kinderkamer. Ja. Dat was in Duitsland gehoord, die uitdrukking. En daarmee schuiven we het op. Zij. Ja, maar dat is natuurlijk dwaasheid. Want je leert nooit een taal beheersen als je niet eerst als een kind begonnen bent. Dat is natuurlijk dwaasheid om te zeggen, ja, het is een kinder... spreek in tongen voor de kinderkamer dus. Zet het maar opzij. Nee, dan is het wat je in de kinderkamer begint, dat moet voort, dat moet ontwikkeld worden. Dus, want je leert nooit een taal als je niet in de kinderkamer begonnen bent. Dan is het wel voor de kinderkamer, maar niet om kind te blijven. Dus dan moet je dat ook gaan vertolken. En Paulus zegt dan ook, kijk, wat is eigenlijk het spreken in tongen? Dat is het spreken van een taal die je niet begrijpt. En nu zegt hij, die tongen zullen verstommen. Er staat ophouden. Ja. En wat komt er dan voor in de plaats? Het begrijpen. Het verstaan. Kijk, dat is een periode in je ontwikkeling dat je het niet verstaat. Nee? Maar als ik een man geworden ben, dan zegt hij, dan leg ik dat kinderlijke af. En dan eindigt hij dan ook. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen. Ten volle kennen. Hij zegt het ook van, eens even kijken. Van profetieën en van kennis. Hij zegt, kennis zal afgedaan hebben, ja. Ja, maar niet dat er dan geen kennis meer is, maar de gedeeltelijke kennis zal plaatsmaken voor de volle kennis. Je kunt toch niet zeggen dat de kennis afgedaan zal hebben? En dat je allemaal imbeciel wordt. Ja, want dan is de kennis afgedaan. Dus, want denk je dan, ik maar zeg je dat, omdat uit de evangelische wereld vallen ze je daarop aan. Op die uitspraak zie je wel, de tongen zullen verstommen. En dan moet je altijd zeggen, de kennis... Die zal afgedaan hebben. Oh, dus u raakt op een gegeven ogenblik al je kennis kwijt. Je kennis zo wel eens kwijt raken, maar je kennis niet. Hè? Zie je, maar Paulus zegt dat onvolkomene. Het onvolkomene. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 14, vers 13? Ja. En dan zegt hij niet, dat is voor een bevoorrecht personaatje. Jawel, maar hij zegt, als je in een tong spreekt, dan moet je bidden dat je het mag uitleggen. Dat je het mag vertolken. Kijk, dan bij verder. Dan moet je gewoon, dat is ook een geloofszaak. Dan moet je gaan bewegen in de hemelse gewesten met het verlangen, ik wil ook weten wat ik zeg. Nou, dat, zo begint een kind ook. Nou, dat is de ontwikkeling. Nou, dan kun je zien hoe ver wij al gekomen zijn. Ja, in deze ontwikkeling.
Gaat dat ook als... Ja.
Zeg eens. Wat?
Gaat dat ook als je in de binnenkamer... Kun je het dan ook vragen om het te mogen
doen? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Dat is een zaak van ontwikkeling. En niet blijven staan op het niveau van een kind. Ja. Hoe zou Paulus nou toch weten dat hij in talen van engelen sprak? Hoe wist hij dat? Ja. Omdat hij daar inzicht in kreeg. Omdat hij daar begrip voor kreeg. Nou, en daar zijn we nu aan bezig om die begrippen in elk geval aan te brengen. Daarvoor zeg ik, maar ik kan het niet laten praktiseren. Nou ben ik begonnen te zeggen, ik kan een paard naar het water brengen, maar ik kan hem niet laten drinken. Dat is in deze zaken ook. Dus als je dan, je kunt mij later niet een verwijt maken, je kunt alleen zeggen, ja, het is me uitgelegd. Nou, meer kan ik niet doen, dat deed Paulus hier ook.
Wel, kun je nagaan hoe ver wij zijn?
Ja, nog niet ver.
Ja.
Kijk, wij moeten gewoon verder... Wij moeten de dingen die we geleerd hebben ook nu verder ook gaan ontwikkelen. Dat is een volgende fase, inderdaad. Je kunt niet jarenlang over het Koninkrijk der Hemelen spreken en er eigenlijk nog maar buiten staan. Kijk, dus bij verdere ontwikkeling hoort ook het vertolken. En als die tongen verstommen, die verstommen door dat vertolken. Dat wil zeggen, dat gedeeltelijke, Paulus heeft het over het gedeeltelijke. De Engelse Bijbel zegt partly. Dat is gedeeltelijk. Ons kennen is maar gedeeltelijk. Dat moet volledig worden. En je doet net als een kind en je luistert naar de stem van je moeder. En Jezus zegt, zo leer je de stem van de goede herder kennen. De schapen horen mijn stem en ze zullen de... Is dat erachter? Ja. En ze zullen de vreemde geenszins volgen. Voorzeker niet volgen. Kijk, want als ik hem ga uitleggen... Dan zit je dus op het niveau van... Ja, en van? Een ander woord. Welke gave? Als ik... Ja, ja van vertolken. Dus op welk niveau zit ik dan? Dan zit ik op het niveau van de profetie. Want dan ga ik de stem van God doorgeven. Want de geest die spreekt al door me. En als de geest door me spreekt, en ik begin in talen te spreken, en ik ga het vertolken op de juiste manier, dan staat dat gelijk met profetie. Staat dat in de Bijbel? Zoek op 1 Korinthe 14. Vers 5. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij indien niet... Indien hij het tenminste ook niet uitlegt. Zie je het? 1 Korinthe 14 vers 5. Daar staat uitdrukkelijk, wie profeteert is meer dan in tongen spreekt, behalve als hij het uitlegt. Want dan staat hij op hetzelfde niveau. Want dan spreekt hij dus de woorden Gods in een bekende taal. En daarvoor zeg ik, je moet de stem van de herder leren beluisteren. Als dat kind een vreemde man hoort, schrikt hij. Want dat is de stem van zijn moeder niet. En dan gaat hij naar zijn moeder toe. Pakt hij die rokken vast. Ja. Ja. Kijk, en als iemand gewend is in tongen te spreken met een oprecht hart gericht op God, dan zal hij op een gegeven ogenblik kunnen vertolken. En dan zegt Jezus, en de stem van een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Want wat is het gevaar van de profetie? Dat je de stem van een vreemde doorgeeft. Heb je het in de gaten? Dus daarvoor brengt de Bijbel dat in verband met elkaar. Je moet die stem zo vaak gehoord hebben. Je moet zo gewend zijn om die plek in de hemelse gewesten in te nemen, dat je tenslotte de stem van de vreemde niet meer volgt, en dan kun je doorgeven op een zuivere wijze. Ja, noem het zo. Het is een beginstadium, ja. Ja, tussenstation. Een kind is geen tussenstation, maar het is een begin. Ja. Maar dat kind moet eerst aan de stem van zijn moeder, moet eerst dagenlang die stem van die moeder horen. En dan kent hij die stem van die moeder. En zo is het bij ons ook. Wij moeten door dat spreken in tongen, moeten wij die stem van God leren kennen. God spreekt, want de Heilige Geest spreekt in ons. En door dat luisteren kun je dadelijk ook vertolken, kun je profeteren op diezelfde wijze dat je de stem van de vreemde niet achterna gaat. Want dan krijg je de valse profetie. En daardoor wordt hier de deur opengezet voor de ware profetie. Ja, maar als je nou niet in tongen ooit gesproken hebt, wie garandeert mij dat ik dan niet de stem van een vreemde doorgeef? Hoe kan ik die onderscheiden? Daar gaat het over, dat je je oefent eerst in de stem van God zelf. Dat je in het geloof dus in tongen begint te spreken en je daarmee bezighoudt, zodat je in die sfeer van moeder komt. Dat je zegt, dan ben ik in de sfeer van mijn moeder. Dat heb ik geleerd in tongen spreken. Want anders, ja. Zo zegt de Heer, ja, dan zeggen wij wel eens welke Heer. Ja. Nou, maar dat is de stem. Als ik een stem beluister. Ja. En de kennis, ja, de, ook de kennis natuurlijk. Ja, en dat kind dat leert de door de stem van zijn moeder, leert hij ook zijn moeder kennen. Zonder dat hij nog verstandelijk het begrijpt. Daarom zeg ik, wij moeten die dingen, wij moeten ons bewust worden van die hemelse gewesten. Dat kind is zich bewust van die moeder. Die ervaart dat. Kijk, dat is dus een gevoeligheid van onze geest om te ervaren dat God tegenwoordig is. Je kunt wel zingen, God is tegenwoordig, laat ons hem maar bidden, maar ervaar je dat ook. En daarom is dat spreken in tongen is dus het teken dat God in ons woont. En dat wij de mogelijkheid in ons hebben, omdat hij in ons woont, zijn gedachten over te nemen. Om die stem, om onze stem in de hoge te doen horen. Bij welke, waar staat dat eigenlijk, die stem in de hoge te doen horen? Wie weet het?
Ja?
Over het vaste, kijk, onze zuster weet het, het gaat over het vaste. Zoek eens op, Jesaja 58 vers 4. Het gaat daar over het vaste. Jesaja 58 vers 4. Daar staat, zie, gij op uw vaste dag doet geen zaken en drijft gij uw arbeiders al. Is dat verkeerd? Dan moet je er niet zeggen, ja, je moet je arbeiders niet aandrijven. Dat doen we niet meer. Dan wordt er ook minder gepresteerd. Maar dat is niet verkeerd. Maar wanneer is het wel verkeerd? Wat? Nee, ook niet. Maar het is wel verkeerd dat je gaat vasten. Want vasten, dat doe je met een bepaald doel. En wat moet je dan bij vasten loslaten? De aarde. Begrijp je? Kijk, Jesaja zegt, jij gaat op vaste dag, ga je zaken doen. En je drijft je arbeiders aan. En je hebt nog eens een twist ermee. Hè? En je maakt misschien nog wel kwaad op die arbeider. Maar dan moet je niet gaan vasten. Daar staan dat dan nog niet goed is. Maar als je vast, dan moet je stem in de hoge laten worden. Begrijp je nu dat verband? Gij vast heden niet om uw stem in de hoge te doen horen. Als je je stem in de hoge wil laten horen, dan moet je van de aarde losmaken. En dat deed een Israëliet door te gaan vasten. En dan zegt Jesaja, dan moet je niet tegelijk je zaken doen en zeggen, ja, ik eet vandaag niet en dan volop in je zaken gaan zitten. Want dan heeft het vaste niet de minste waarde. En wat zou ik hier voor het vaste kunnen zetten? Het spreken in tongen, precies. Je spreekt wel in tongen. En waarom is dat? Net als bij het vaste, om je van de aarde los te maken. Snap je het nu? Het spreken in tongen, dat doe je op dezelfde wijze als vasten. Ik maak me los van de aarde. Een Jood kon natuurlijk niet in tongen spreken, want die was niet gedoopt met Gods geest, die ging vasten. En wij beginnen in nieuwe tongen te spreken, om je los te maken van de aarde. Maar dan moet je niet tegelijkertijd bezig zijn, dan moet je niet dat gaan doen als je volop in je zaken zit. Je moet je stem, want je wil je stem in die hoge laten horen. Nou, dan moet je toch eens spreken en je er ook helemaal aan geven. Is nu duidelijk?
Ja.
Wat een geweldige parallel er in de schrift liggen. Daarvoor zeg ik, ik ben bezig aan een onderwerp aan te snijden dat je misschien als helemaal nieuw voorkomt. Want dit is nog maar een inleiding. Ja. Want het is een geweldig onderwerp, hoor, die talen van engelen. Het aardse loslaten. Hoe wist nou Paulus dat hij in engelentalen sprak? Of in mensentalen? Omdat hij zijn innerlijk had verplaatst naar het hemelse Jeruzalem. Had de aarde achter zich gelaten. Dan noemt dat vasten in oude betekenis. Ik zal een voorbeeld geven. Iemand zit in geweldige nood. Een geweldige strijd. Intuïtief een christen die gedoopt is, maar Gods geest begint in tongen te spreken. Waarom? Om er bovenuit te komen. Heb je het in de gaten? Hij wil er boven komen. Dat is een strijd. Ik wil die aarde loslaten en ik wil me in de hemelse gewesten wil ik me opstellen, zodat ik dat aan kan. Dat is nou daar heb je nou de diepe betekenis. Om in het al tongen sprekend boven je nood uit te komen. Zie je dat het zeer concreet is? Want al heb je nou deze toespraak van vanmorgen niet gehoord, dan zeg je toch intuïtief dat we dat doen. Dus dan merk je, het is aanwezig in de mens. Het is niet zo dat ik hier een theorie ga zitten verkondigen, maar dit sluit aan op de praktische ervaring van ieder christen. Dat is dat bezig zijn met de geestelijke wereld. De prediker zegt in hoofdstuk 3 vers 11, God heeft. Zoek eens op prediker 3 vers 11. Ik zal er eigenlijk heel nog aan moeten wijden, ja. Prediker 3 vers 11. Ja, wie leest het? Ook heeft hij de eeuw in zijn hart gelegd. De eeuw. We kunnen ook zeggen de eeuwigheidsbehoefte. Heeft Brouwer, de vertaling Brouwer, de zes vertalingen. Ook heeft hij de eeuwigheidsbehoefte in je hart gelegd. Wij hebben behoefte aan de eeuwigheid. Het is niet zo dat een mens, dat dit opgelegd wordt aan de mens, maar het zit in de mens. En dan zegt hij, en toch kan de mens de daden van God niet van het begin af tot het einde doorgronden. Ja, daar hebben we het oude verbond. Maar de geest die onderzoekt alle dingen en ook de diepte gods. Dat is het verschil met prediker. Dat was een man onder de zon. Een natuurlijk mens. Maar die natuurlijke man die wist al, die eeuwigheid, dat eeuwigheidsverlangen, dat zit erin. Dat is niet iets bijzonders bij een mens. En vandaar dat het al begint dat Adam en Eva samen naar die boom wandelen. Die boom des levens. Ja. Dat was hun centrum van ontmoeting met God. Ten einde opgevoed te worden tot een geestelijk wezen. Zij lopen naar die boom toe, want daar krijgen ze nieuwe ervaringen. Daar wordt iets opgewekt in hun hart wat aanwezig is, dat verlangen naar de eeuwige dingen. En vandaar dat ze daar bezig zijn met de kennis van de geestelijke wereld. Daar speelt ook dadelijk die slang op in. De kennis van de geestelijke wereld, daar bij die boom. Want die bomen die stonden vlak bij elkaar, staat er. Ze waren allebei in het midden van de hof. Dat is dat spontane verlangen in het geschapene. Wat? Nou, kijk, het centrum van ontmoeting was die boom des levens. En om dat nu eens nieuw testamentisch te zeggen, de Heer die zegt, en God zegt, kijk, en eet nou maar van die vrucht. En dat werkt in het geloof zo, dat je aan mijn tafel zit te eten en te drinken. Dat zegt de Heer ook, hè. Gij zult aan mijn tafel eten en drinken. In mijn koninkrijk. Nou, dat was voor hen dat centrum, het ontmoetingspunt. Mensen die zoeken een ontmoetingspunt om die ervaring te hebben. vandaar ook gemeente een ontmoetingspunt is. Wat was voor de mensen in Syriër het ontmoetingspunt? De toren van Babel. Dat was ook een ontmoetingspunt. Ze zeiden, jongens, we gaan allemaal in. Die toren, dat wordt ons ontmoetingspunt, ons trekpunt. Dus dat mensen dat samenkomen om deze dingen te overwegen en na te denken, is natuurlijk heel duidelijk. Maar Adam en Eva hadden die boom des levens. En God wil ze daar opvoeden tot een geestelijk wezen. Om Lucas 22 zegt, vers 30, om daar te eten en te drinken in het koninkrijk Gods. Maar dan op geestelijke wijze. Waarvan die boom des levens, die vrucht, een beeld was. Ze werken daar met een beeld, net als avondmaal ook een beeld is. Als je brood en wijn gebruikt, is ook een beeld. Dat zit hem niet in die wijn, in de brood, dat zat hem ook niet in die boom. Maar dat zat hem wel in het geloof. Zij deden dus bij die boom des levens wat wij doen bij het avondmaal. Eten en drinken aan de tafel Gods. En dan gebruikt God dat ze dus gedachten Gods binnenkrijgen. God sprak bij die boom. En dat uitgerekend op een bepaalde plaats, die boom des levens, en op een bepaalde tijd. En wel? Bij de avondkoelte. Als dan hoorden ze als het ware die wind begon op te steken. En dan hoorden ze in die wind God al.
Ja. Mag ik nog een klein vraagje stellen over dat die eeuw in het hart gelegd is? Dat ook niet dat wij op een gegeven moment een bepaalde tijd bestaan?
Een eeuw is veranderd. Ja, een eeuw dat is. Maar ja, ik zou maar niet te vastzitten aan die 100 jaar in dit opzicht hoor, de eeuw.
Ik bedoel dat je dus als mens op een gegeven moment gaat verstaan, dat je in een bepaalde tijdsfase weer in je hart legt.
En dat je dus bezig gaat worden met het bovenaardse, het metafysische. Dat is de eeuw. Genesis 11 op. Genesis 11. Het merkwaardige stukje tussen de volkerentafel in. Genesis 11. De toren van Babel. Dat zijn van die merkwaardige stukjes. Waarvan een geleerde zegt, een archeoloog. Hij zegt, ik snap Genesis 11 wel. Tenminste de eerste 5 versen. Die snap ik volkomen, de rest niet. Hier midden tussen de volkerentafel vind je de Genesis 11, plotseling. Heel eigenaardig. Ik zeg altijd, het zijn van die doorkijkjes in de hemel. Daar staat, de hele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken. Je kunt ook lezen, toen ze van het oosten kwamen. En dan kom je net van de andere kant. En als je even die kaart een beetje voor je kunt trekken, dan kwamen ze uit Perzië. Ja. Maar het kan allebei. Dus oostwaarts en het kan ook van het oosten. Toen ze van het oosten trokken, lees ik nou maar, vonden ze een vlakte in het land Sinaï. Dat is dus bij de Eufraat en de Tigris, daar bij de mond. Vlak bij Ur der Chaldeeën, waar Abraham vandaan woonde. Dus je krijgt dus een volksverhuizing naar die streek, het land Sinaï. Daar komen ze. En Sinaï, dat ligt dus in de buurt van het Ur der Chaldeeën. Dat ligt daar aan de mond van de Eufraat en de Tigris. Die Persische golf, wanneer die heerlijke olie ronddrijft. Ja, nou, in die streek speelt dat. Zou ik een kaartje bij moeten hebben. En dan die bewoners van het land Sinear, die hebben hun trefpunt. En dan zeg ik weer, dat is dus dat verlangen naar op te stijgen. En dat trefpunt wordt dus die toren. En die toren, daar hebben ze er al 32 van opgegraven, van dat soort torens. Dat zijn tempeltorens. Terrasvormige torens. Met 7 verdiepingen. Let op dat getal 7. Ja. Vandaar dat je die plaatjes altijd ziet, hè? Die inbouw telkens. Nou, terrasvormige torens, waar die Babyloniërs hun godsdienst in bedreven. Kijk, nu komen wij dus bij de tweede val van de mens. Na de zondvloed vallen ze nog eens een keer. En die tempeltoren, dat is heel merkwaardig. Ik heb hier een boekje over de toren van Babel. Ik heb 13 van die deeltjes. Dit is dan het dunste. Maar men heeft ze opgegraven, verschillende. En die van Nabopolassar, de vader van Nebukadnezar, heeft men ook opgegraven, die toren althans. En dan schrijft... En die schrijft dan bij de bouw, die men gevonden heeft, Marduk, dat is de god, de heer, beval mij ten aanzien van Etemananki, de trappentoren van Babylon, die voor mijn tijd was vervallen en tot puinhopen was geworden, zijn fundamenten in de schoot der onderwereld te bevestigen en zijn top aan de hemel gelijk te maken. Heb je het in de gaten? Ja. Hoe hebben ze dat vroeger? Nou ja, die mensen die moesten een toren hebben en, tot aan de hemel. Maar dan merk je opeens, dat is een man die, nou geloof kan ik hem weinig geven hoor, die schrijven, maar... uit de stenen merk je het dan al dat ze dat lezen, zijn top aan de hemel gelijk te maken en zijn schoot in de onderwereld. En dan zie je ogenblikkelijk wat er, ik deed gebakken stenen vervaardigen als regen uit de onmetelijke hemelen, of als grote stortvloeden deed ik door het kanaal Arachtu stromen pek aanroeren. Nou, het is toch net of je dat verhaal leest dat pek, dat wordt hier ook genoemd een asfalt. En zo staat dat hele verhaal erin, hoe hij die stenen van die toren verzamelde. En alle volkeren van talrijke naties dwong ik tot de arbeid aan het bouwwerk van Etemananki. De verheven woning van Marduk, mijn heer, bracht ik aan op zijn top. Dus op de top was de woning. En dat wil zeggen, die woning, dat was een kamer en er was een bed in. En daar zetten we ook 's nachts een vrouw in. En dat was dan de ontmoeting tussen God en de mens. Daar heb je dus de tweede val van de mens. Het indringen in de hemelse gewesten. Waarvan die toren dus het beeld is. Dat is een uitdrukking. Torens, moet maar eens opletten. Of je nou de Notre Dame hebt. Of die tempeltoren daarin. Ze drukken allebei hetzelfde eruit. Die spits. Snap je? Een toren van de kathedraal. Dat is de tempel, de Babel. Die toren van Babel is de kathedraal van de oudheid. Want dat zit ook in de bouw van die hoge kerktorens. Om uit te drukken de gemeenschap met God. Ja. Ik hoor het nog een oude dominee zeggen. Hij zegt, je gaat bidden, dan ga je niet de kelder in, maar dan ga je op een kamertje. Ja. Weet je wel? De mensen zeggen niet, ik ga naar de kelder om te bidden. Maar naar boven. Ja. Dus dat is geen probleem voor de uitleggers. Dat zie je nu, want het is de grootste archeoloog van de wereld. Ik heb zijn boeken met smaak altijd gelezen. En dat merk je, dan kun je daar dat toch uitdiepen, dat verhaaltje van vroeger, dat ze ons leerden, ze bouwden daar een toren, en dan meer niet, en gewoon in de natuurkunde, de natuurlijke wereld, dat helemaal de bedoeling niet was. Want ze hebben er genoeg opgegraven om te weten dat het een godsdienstige zaak was, religieus. Dat was dus de zogenaamde Sikkurat. Sikkurat, een tempeltoren. Een Sikkurat noemen ze dat. Z-I-K-K-U-R-A-T.
Ik ben ook eens gelezen te hebben ergens, dat het ook was. Hoe hoger je kwam, hoe ijler de lucht was en hoe makkelijker ze dus eigenlijk opkomen.
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat, daar ging mijn aarde, de aarde, de... En de hemel ging me als het ware verbinden. Door zijn toren. Dus je krijgt daar dus het stamland Sinia van de tweede mensheid. Die volken die trokken naar Sinia. Kijk, het gaat, dat speelt na de zondvloed. Dus ik zeg het, dat is het stamland van de tweede mensheid. De eerste mensheid is voor de zondvloed, is vergaan. De tweede mensheid concentreert zich in Sinjar. En daar gaan ze die tempeltoren bouwen. En dat is wel merkwaardig dat de Bijbel nergens op dit verhaal zin speelt meer. Je komt nergens meer tegen. Net zo min als Genesis 6 met die zonen Gods die gemeenschap hadden met de mensen. Nee. Nee, dat is een aangeboren iets, zei ik al. Zit er ingeschapen. Vandaar dat die mensen die... Kijk, wat deed de duivel bij Eva in het paradijs? Die speelde in op haar begeerte. Naar kennis. Op zichzelf een heel goede zaak. En zij was daar bij die boom. Dus ze stond er voor open en hij heeft dat vervormd. Misbruikt. Nou, hier gebeurt hetzelfde. Die mensen die zoeken. Die zoeken het op in wezen, laat ik het zo zeggen. He? Merkwaardig dat ze op een van die Sikkurats hebben ze gevonden een afbeelding van die ladder van Jacob. Ja. Ook een ladder, want die Sikkurat is een beeld van een ladder die naar boven gaat. Trapsgewijze omhoog. Dat is een ladder. Je gaat trapsgewijze omhoog. Dat is het Sikkurat. Zo'n tempeltoren. Een terrasvormige toren. Dus dat is het beeld van een ladder, van de ladder Jacobs. En als... En Babel betekent de poort Gods. De poort des hemels. De Babel betekent de poort Gods. En als Jacob droomt, dan zegt hij het was een... Een poort des... dat staat in... In Genesis 28, vers 17. Babel betekent poort des hemels. In het Hebreeuws heeft men er een woordspeling mee gemaakt, maar die mensen spraken daar geen Hebreeuws, dat is de Joodse taal. En dat woord betekent in het Hebreeuws verwarring. Dus ze hebben dat Hebreeuwse woord gebruikt als woordspeling om te zeggen dat Babel verwarring betekent. Maar natuurlijk, die mensen hebben hun stad geen verwarring genoemd, dat voelt u wel. Dat is poort des hemels. In het Babylonisch betekent het poort des hemels. Maar die klanken... Die zijn in het Hebreeuws verwarring. Dus dat was ogenblikkelijk dat de schrijver dus, dat Babel bracht met in het Hebreeuwse woord verwarring. Dus verwarring, dat is het Hebreeuwse woord, maar die inwoners die noemden de stad Babel omdat het de poort Gods, de poort des hemels was. De poort Gods. En nu staat er, en Jacob droomt dan, in hoofdstuk 28, vers 17... En als Jacob dan uit zijn slaap ontwaakt, dan zegt hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan een huis Gods, dit is een poort des hemels. Zie je? Nee, hetzelfde. Een poort des hemels. Die Babyloniërs, die hadden een poort Gods, Babel. En Jacob zegt, dit is een poort des hemels. Dan merk je, die gedachtenwereld van die mensen, die vrijwel parallel liep. Ook met die ladder. Ik heb alleen gezegd dat ik die tekeningen van in de christelijke kloop, ook kloppen die met die ladder, waar die engeltjes met vleugels zijn, dat ik daar bezwaar tegen heb, want dan heb je geen ladder nodig, hè? Zo. Hier hebben we dus een voorbeeld van wat Jezus zegt, van elders inklimmen. Weet je het? Wie van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. Men trachtte van elders in te klimmen in dat koninkrijk der hemelen. Want dat had, dat God had dat afgesloten, dat er zijn zoon zou komen. God had die ze verdreven uit het paradijs door die cherubim belet om dat koninkrijk der hemelen binnen te gaan. God zegt, Israël, je hebt een godsdienst van de aarde. Alles was zichtbaar. De tabernakel, de hoge priester, het was allemaal op de aarde gericht. En hier proberen ze dus binnen te gaan op illegale manier. Illegaal. Die mensen een senior. Die ingeboren hunkering naar het bovennatuurlijke. Daar speelde de boos op in. Hij zegt, nou, begin maar. Dus ik noem dat wel eens de tweede val der mensheid. De begeerte, ja, bij Eva was passief. Daar speelde de bozen op in. Maar deze zon is veel groter. Want hier zijn ze actief. Kijk, Eva die tuinde erin. Maar zij tuinde er niet in, maar ze beginnen. Zij gaan die toren bouwen om gemeenschap te krijgen. Daarboven in die toren, daar hield men de seances. En daar richtte men zich op die geestelijke wereld. Dus, en de duivel, die begint op die begeerte in te spelen. Begint die begeerte te bevruchten. Ja. Daar heb je dus de zuiging en de verlokking van de begeerte. De begeerte om tot God te naderen, dat is ingeschapen. Nou, de duivel speelt erop in. De zuiging en de verlokking van de begeerte, dat zegt Jacobus. Om in die onzienlijke wereld te komen, is toch vandaag en de dag volop ook zo. De mensen met die Oosterse godsdiensten proberen weer in die onzienlijke wereld terecht te komen.
Dus broeder, dus God zat met het probleem dat hij een ingeschapen behoefte voorlopig maar weg moest houden.
En waardoor dat de mensen natuurlijk mens zou blijven. Ja. Dat... God wilde nou niet dat die mensen tot een geestelijk mens zou zich ontwikkelen. Israël had een natuurlijke godsdienst, ook de wet. Je moet dat en je moet dat en je moet dat. We zouden zeggen, leef nou maar nauwkeurig. Huh? Dan was het wel in orde.
Maar de reden er niet.
Nee, natuurlijk niet.
Dus dat is de moeite voor God. Ja. Iets wat hij ingeschapen heeft, toch? Ja. Op een laag pitje te
houden. Ja, inderdaad. Inderdaad. En de boze heeft daar gebruik van gemaakt. Die heeft dat, wat wij zouden zeggen, voortijdig wakker gemaakt. Dat doet de boze altijd. Tegenwoordig het seksuele leven bij kinderen wordt voortijdig wakker gemaakt. He? Dat is echt iets van de boze. Dat begint al op 10, 12, 13 jaar leeftijd. Ja? Nou, dat is echt iets duivels. Want het zit er wel in. Maar er is een tijd waar dat God ervoor bestemd heeft. En wat gebeurt er dus in die daarboven in die tempel? Wat gebeurt er met die mensen? Die beginnen de gedachten van de boze engelen over te nemen. Want ze hebben gemeenschap met de boze engelen. En die nemen hun gedachten over. En wat nemen ze dan ook over? De talen. Ze nemen de talen der engelen over. Van de boze engelen, ja, uitgerekend van de boze engelen. Hun talen nemen ze over. Kijk, zij hebben geen tijd om een ontwikkelingsproces af te wachten. Dat moet haastig zijn. En in die haast nemen ze die talen over. Maar daar kunnen ze met elkaar niet communiceren. En dan komt het dus eigenlijk waar het nu om gaat. Men neemt wel een taal over. En een ander neemt ook een taal over. Maar die talen die waren, daar kan men niet onder elkaar mee communiceren. Want die engelen die hebben verschillende talen. En daar kom ik nu, daar ga ik wel mee door. Ja, voordat u het vraagt. He? Ze zeggen, laten wij een naam maken. Ja? Laat ons een naam maken. Wij willen één zijn. Het gaat om het eenheidsprincipe bij die mensen. Wij komen hier nu in die Sinaï, we gaan een toren bouwen. Er staat een naam maken, de Rijssel, bekende vertaling, die zegt, we gaan een monument maken. En om dat monument is onze godsdienst. Eén volk, één religie. Maar die metamorfose had God uitgesteld totdat Christus zou komen tot het zaad. Dan begint de mens weer te metamorfoseren. Van gedaante te veranderen, geestelijk mens te worden. Dus in die toren krijg je de aanraking met de boze geesten. En die religieuze geesten zijn verdeeld. Onreine geesten zijn verdeeld. En ze zijn één. Eén zijn ze in hun haat tegenover God en de mens en de stad Gods. Begrijp je? De haat verbindt ze. Maar laat ik een voorbeeld geven van de verdeeldheid van de religieuze wereld. Een onreine geest. Tegen de een zegt hij, je moet drie mannen nemen. Tegen die vrouw. Of tegen een man, je moet drie vrouwen nemen. En een ander religieus zegt, je mag helemaal niet trouwen. Dat is nog eens goed. Die verbieden natuurlijk. Heb je het in de gaten dat die religieuze geesten een verdeelde wereld zijn? Want tegen de het celibaat berust. Wat Paulus zegt, ze zullen verbieden te huwen. Dat is een religieuze vrome geest. En tegen een ander zegt hij, neemt er maar drie of vier. Merk u dat die geestenwereld verdeeld is. Maar ze zijn allebei vijandig aan de wet Gods, die zegt eenmaal één vrouw. Ja, dan krijg je dus het idee, die geestenwereld van de duivel is op zichzelf verdeeld. Maar samen trekken ze op tegen de stad Gods. Dat is de vijandschap die hun samenbindt. En dat staat, zoek eens op Marcus 3. Kijk, want ik wil eens trachten in te leiden in die gedachtenwereld, dat je dat gaat begrijpen wat er aan de hand is geweest. Marcus 3. Vers 23. Marcus 3, vers 23. En Jezus riep hen tot zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de Satan uitdrijven? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het huis niet kunnen bestaan. En indien de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde. Als dat telos, dat staat er weer. Dan komt hij dus aan het doel. Wanneer gaat Satan onder? Wanneer dat principe van de Satan, dat tegen zichzelf verdeeld zijn, wanneer dat volkomen openbaar wordt. En dat gebeurt waar uiteindelijk? Bij Gog en Magog. Bij Gog en Magog. Dan blijkt dat Satan onderling verdeeld is. Dat wordt zijn ondergang. Waarom, wat is er dan nu in de, aan de hand dat het huis nog van Satan niet bezwijkt? Ja, dat wel. Het Satan regeert met geweld. Kijk, hij houdt ze er met geweld onder. Het geweld, bijvoorbeeld de dood. Hij heeft het geweld des doods, zegt de Statenvertaling in Hebreeën 2. Hij die het geweld des doods heeft. Hij houdt zijn onderdanen eronder met de knoet. Dat is net als in een militair leger, nietwaar? Daar word je met geweld gedwongen iets te doen dat je niet wil. Dat is nu het geweld van de boze. Kijk, dat is, God regeert met liefde. De duivel regeert met geweld. Dat is. Ze zijn één in hun vijandschap tegen God en de mens en de gemeente. Maar Satan regeert door geweld. Dat vindt u in Hebreeën 2, vers 14. Dat woord kratos in het Grieks heb ik eens opgezocht. Dat kan ook door macht vertaald worden, maar ook door geweld. Die het geweld des doods had, zegt de Statenvertaling heel terecht. En hier bij ons staat die de macht over de dood had. Nu het? Hebreeën 2 vers 14. De Statenvertaling heeft geweld. Dat vind ik mooier. Ezekiel 28, zoekt u dat eens even op. Ezekiel 28. Vers 16. Bij de val van Lucifer. Ezekiel 28 vers 16. Daar staat, hij werd vervuld met geweldenarij. Geweld is altijd van de duivel. Onthoud het maar. Met geweldenarij zijt gij vervuld. Vers 16. Ezekiel 28 vers 16. Gij zijt vervuld geraakt met geweld. Met geweld en rij staat er. Ezekiel 28 vers 16. Nu? En nu nog even nog. En dan stap ik hier even vanaf. Joël 2. Dat vind ik ook zo merkwaardig. Joël, een kleine profeet. Niet omdat hij klein was, maar omdat een boekje een klein boekje is. Jeremia, Daniel, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël, allemaal zo bij elkaar. Joël, voor Amos en achter Hosea. Joël 2. Dan krijg je een geweldige aanval op de stad Gods van een vijandelijk leger. En dan begint Joël 2, blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg. Dat de inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Ja, en dan komen die vijanden naar de stad Gods. En wat staat er nu van dat vijandelijke leger? In Joël 2 vers 7 en 8. Als helden rennen zij, als krijgslieden beklimmen zij de muur van de stad Gods. En ze gaan voort, ieder op zijn eigen wegen. Ze lopen niet door elkaar heen. En de een verdrinkt de ander niet. Ieder strijder gaat zijn eigen weg. Snap je het? Dat vijandelijke leger bestaat uit machten der duisternis die ieder een eigen bedoeling hebben. Opgejaagd door de geweldenaar die ze gebruikt. Maar ze hebben allemaal een eigen weg. En mensen die door die machten bezet zijn, die kunnen zeggen met Jesaja 53... Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons een ingeluk naar onze eigen weg. Heb je het in de gaten? Wij keerden ons een ingeluk naar onze eigen weg. Jesaja 53, ja, weet ik veel. Wij keerden ons een ingeluk naar onze eigen weg. Die machten der duisternis, dat is een verdeeld leger, wat? Vers 6. Mooi. Iedere strijder gaat zijn eigen weg. En als de profeet Ezekiel in Ezekiel 38 de ondergang beschrijft van het duivelse leger, dan doet hij dat in de beelden van Gog en Magog. En wat is de ondergang? Ja? Dat ze tegen elkaar verdeeld raken. Dat vindt u in Ezekiel 38. 38 vers 21 en 22. Ezekiel 38 vers 21 en 22. Die vijanden van het Rijk Gods, die raken onder elkaar verdeeld. Ezekiel 38 vers 21 en 22. Wie leest het eens even, want ik heb het niet opgezocht.
Dan zal ik al mijn derde kwaad tegen hem opzoeken, luidt het woord van de Heere Heer. Kwaad van de een zal tegen de ander zijn.
Daar heb je het. Het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Een goed voorbeeld heb je in het verhaal van Jozefat. Die moest strijden tegen de Ammonieten, Moabieten en de Edomieten. En die komen dan op. En dan zegt de Heer, zet nou maar de zangers voorop en de muziek. En dan loop je maar achter. En dan staat er, en die legers die vielen elkaar aan. En als dan dat, het leger van Jozefat daar in de woestijn uittrekt, dan liggen er allemaal lijken. Dan hebben ze elkaar vermoord. Dat is het typische eindtijdbeeld dat zo aan het einde van het duizendjarig rijk de vijand vernietigd wordt. Dat ze zichzelf verslinden.
In dat verhaal is er ook iets van dat ze van hinderlagen aangevallen werden.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, ja. Maar is dat door worden de heilige engelen doen? Want het volk had geen enkele opdracht gekregen om zich te verschansen in hinderlagen.
Ja. Nee, dat ze worden, ja, in de ingrijpen van de heilige engelen, dat is goed opgemerkt, ja. U vindt dat in 2 Kronieken 20. Kijk, het principe is dat de zondaars een hekel aan elkaar hebben. Ze zijn wel tegen je, maar ze zijn met elkaar weer verdeeld. Religieuze geesten zijn onderling verdeeld. De heilige engelen die hebben de gedachte Gods. Die kennen geen verdeeldheid en die kennen ook geen geweld. Maar de verdeeldheid, hè? Wat doet een magnetiseur? Die ziet daar machten in. Ziektemacht in een mens. Nou, en met een sterke macht jaagt hij ze eruit. Stopt er anderen in. Daar heb je het geweld. Weet je wel, dat noemen wij dus, ik noemde dat met een ouderwetse woord. Verscharen, weet je wel. Verscharen. Kent u dat woord? Verscharen doet een boer als hij de koeien uit de wei haalt en de paarden erin brengt. Dat noemen ze verscharen. Ja. Kijk, dat geweld, dat is het opjagen van de geesten. Ze verscharen ze jagen ze weg en de sterke komt erin. Of ze gebruiken die kleinere en jutten ze op. Onreine geesten worden opgejaagd door geesten van geweld. En dan krijg je die excessen. En mensen met een onreine geest, die kunnen door geweldgeesten opgejaagd worden, dat ze buiten elke grens komen. Ja, dat doen ze ook. Dat doen ze ook. Nee, hij zegt niet dat het niet kan. Hij zegt maar, hoe doen dan je zonen het? Inderdaad is dat mogelijk. Om, doordat er macht een ander verdrijft. Een sterkere macht die zegt tegen zo'n kleine, ga jij opzij. Maar die kan hem ook gebruiken. Want zo komt het Rijk der Duisternis tot zijn einde. Anders zou het nooit ondergaan. Want God is één. En die vijand die loopt zich te pletten tegen die eenheid Gods. Dat ook die heilige engelen één zijn. Maar de vijandelijke leger is innerlijk verdeeld. En dat blijkt uit Babel. Babel is verwarring. Huh? Dus achter een geest van depressie, nou, dan kan ook de agressie weer staan. In die toren, daar nemen ze die gedachten van die engelen over, van die boze engelen. En met die gedachten nemen ze het wezen over. Want de taal ontspruit in de geest. Dus neem ik een taal over, neem ik een stuk van het wezen van zo'n macht over. Door zijn taal over te nemen. Dat wil zeggen, ik ga me openstellen voor die inspiraties. Inspiraties zijn gedachten overnemen. Dus woorden overnemen, gedachten, omzetten in zinnen. Dat is een inspiratie. Inspiratie van de boze. Dat begon daar. En ze namen de talen over van de engelen. En toen kwam ook de verdeeldheid onder elkaar. Want daar staat, deze mensen waren één. Eén van hart, één van zin. Ze voelden zich één, hadden één taal. En nu komt, en nu nemen ze, ik zou zeggen, spelenderwijze. En doordat ze hun begeerte willen bevredigen, nemen ze die talen over. Maar die talen, dat is natuurlijk een geweldig iets geweest als je nog nooit anders dan één taal gesproken hebt en je begint in een andere taal te spreken. Dat was iets unieks. Zo goed als dat uniek is, het spreken in tongen. Ja, dat valt iedereen op. Nou. Maar die man die had een andere taal dan jij. En die andere taal, daar zal een andere geest achter. Nou, veronderstel nu, nou is een dom voorbeeld. Je hebt een gezin, de vader is een adventist. De moeder is een Jehovah's getuige. De dochter behoort aan de katholieke kerk. De zoon is van het volle evangeliegemeente. En de andere is vrijgemaakt. En een derde is nog boeddhist of bahi. Nou, ga nou eens aan tafel zitten. En als ze dan alle vier, vijf fanatiek zijn. Kunt u nou begrijpen wat daar gebeurd is? Die mensen zijn uit elkaar geslagen vanwege die religieuze machten die ze binnengehaald hebben. Want daar is de bakermat geworden van de valse godsdiensten. Babel is de bakermat van de valse godsdiensten. En dat is dat heel de geschiedenis door, want in de eindtijd, dan komt in de kerk dat Babel weer terug. Alles dringt erin. Ja. Dat is Babel. Daar heb je nu, daarvoor zeg ik, ik ga vanmorgen eens inleiden in die wereld. Dat is Babel en die religieuze geesten, die zijn verdeeld. En die komen in die mensen en die nemen dus gedachten en de een die krijgt die godsdienst en de ander krijgt die godsdienst, laat ik het zo maar zeggen. Geïnspireerd. Door die religieuze, want dat bestond niet. Daarvoor zeg ik, dat is de tweede val van de mensheid. Daar ontstaan de godsdiensten in de wereld in Babel. Vandaar dat Babel typisch is voor de eindtijd. Nou, en daarvoor neem ik het voorbeeld. Ga niet maar eens in een gezin aan tafel zitten met... Jongens, nou heb ik toch weer eens een ervaring gehad. En een ander die hoort dat. En die komt precies met het tegenovergestelde. Niet waar? Ga eens met een Jehovah's getuige aan tafel zitten en met een vrijgemaakte en met een boeddhist. En een Mohammedaan. Dat kan toch niet? Dan ga je uit elkaar. En als je uit elkaar gaat, dan verlies je je eigen taal. Want dat zit er nu bij. Want de mensen die hadden maar één taal. Een natuurlijke mens is eentalig van oorsprong. En de engelenwereld is meertalig van oorsprong. Ja, van oorsprong is de mens eentalig. En de engelen meertalig. Ja, ik zal dadelijk wel vertellen waarom. Ja. De engelenwereld is meertalig. Ik spreek de talen der engelen. Ja, dat er nu meertalen zijn, dat is een gevolg van die Babylonische spraakverwarring. Maar oorspronkelijk is de mens eentalig. Daar begint het mee. De mens als het ene sprake en één van lip staat het al letterlijk.
Is er nog iets van die eerste taal overgebleven?
Kijk, wat is er gebeurd? Die talen zijn uit elkaar gegaan. Hoe verder je van elkaar staat. U moet eens proberen een boek te lezen uit 1600 of uit 1200. Dan vind je het al in je eigen taal. Ik heb al een heel andere taal dan mijn kleinkinderen. Over het vierde geslacht hebben we al langzamerhand kan zien. Ja. Dat groeit uit elkaar. En hoe meer woorden erbij komen, hoe verder de taal uit elkaar gaan. Want wij krijgen ontzaggelijk veel nieuwe woorden. Ja, maar we krijgen de Duitsers ook en de Engels ook. Dus die V die gaat... Hey, let de V weer. Hè. Die benen gaan steeds verder uit elkaar. Daar heb je wat, dat is de vloek van de verdeeldheid. Wat in de geestelijke wereld een zegen is, kom ik dadelijk op, is op aarde een vloek geworden. Een barrière, ook in de evangelieverkondiging, een handicap. En dat is gekomen daar in Babel, omdat de mensen geestelijk uiteengegaan zijn. En een taal is iets in de geesteswereld, die ontstaat in je geest. Dus als je verschillende godsdiensten krijgt, verschillende talen overneemt al van de engelenwereld, en dat hebben die mensen gedaan, dat waren dus afgodendienaars, daar begint de afgoderij. Ze hebben spiritisme bedreven. Nou, een spiritist spreekt ook in tongen, spreekt ook in taal. Ja, daarvoor zeg ik, je moet de stem van de goede herder leren kennen. Dat je niet op een spiritistische wijze in contact komt met de geestenwereld. de stem van de vreemde zullen ze geestelijk volgen. Dat is een waarschuwing voor ons om daar goed onderscheiding van de geesten te hebben. Want de mogelijkheid is er. Dat bewijst Babel. Ja? Kijk, die verwarring is er ingekomen door de talen. Die verwarring. Kijk, als de spiritisten in talen spreken, spreken ze ook in... wij kunnen ook in talen van de goede engelen spreken. Maar dat gaat nog niet direct door in onze eigen taal. Nee? Maar wel die scheuring. De verwarring. Die is doorgevoerd in de eigen taal. En daarvoor zeg ik al, de ene generatie spreekt dan een andere taal dan de andere. Als wij een boek, als wij de taal van Karel de Grote zouden horen, zouden we het niet meer verstaan. Dat is dan alleen maar onder één volk.
Ik vind dat je hier voor de omschakeling spreekt op zeer goed de taal gebruikt.
Ja. Ja, en dan hou je dus.
Ik bedoel ook in deze wereld is het vaak, als je iets aan een ander vraagt, jij kunt zeker niet even een negatieve gedachte erachter. Nee? En moet je daar dan ook niet als gelovig eigenlijk. In die taal opdraaien.
Maar het is zo dat dan zou je dus conservatief worden, want dan krijg je de boekentaal. Dan krijg je het woordenboektaal. En dat is nou ook weer niet. Niet waar? Dat is natuurlijk duidelijk. Maar omdat de mensen verschillende werelden, je hebt een kindertaal en je hebt een taal, een aparte taal voor, laten we zeggen, voor 16-jarigen, voor pubers. Niet waar? Je hebt een meisjestaal. Een jongen zal nooit zeggen, oh, het is dollig. Of doe niet zo zielepotig. Dat zijn woorden uit een heel andere taalwereld.
Denkt u nog op wat ik gevraagd
heb
straks? Die profetieën over
hoe je eigenlijk kijk, hier hebben we dus al. Hier zitten we al. Ze krijgen de gedachtenwerelden. Uit de verkeerde geestenwereld en die aanvaarden ze als waarheid.
Ja, maar wat ik dus kijk, ik zei, ze zeggen dus, ze zitten dus ook in je gemeente. Ze zeggen dat ze kind van God zijn, dat ook zijn met eigen gemeente,
ja.
Toch? Ja,
ja. En daarvoor waarschuwt.
Ja. Dat is niet terecht.
En dat is onze waarschuwing dat we bijzonder voorzichtig leven in die geestelijke wereld. Met een geweldige onderscheiding van geesten. En hoe zou je dat kennen als je totaal er niets van begrijpt hoe het werkt?
Maar zijn er van boze engelen die door
ja, natuurlijk.
Spreken?
Ja, inderdaad. Het is inspiratie. Als iemand zegt, zo zegt de Heer, dat is een leugen, dan spreekt hij geïnspireerd. Inderdaad.
Dus als het dus wel, u zegt straks van zo spreekt de Heer, dan vragen wij altijd wel een keer.
Ja.
Als het dus zegt de goede kant is, dan spreekt God.
Dan spreekt God, inderdaad. Ja.
Anders is het
kijk, die geestelijke verwijdering is de oorzaak geworden van de verwijdering onder de natuurlijke mensen. Daarvoor nam ik het voorbeeld, als vader dit is en moeder dat. Dan kun je niet met elkaar leven. Dan kun je ook niet met elkaar in de natuurlijke wereld leven. Dat is nu eenmaal zo. Veronderstel dat een van je kinderen Jehovah's getuigen is. En een ander is Mohammedaan. Ja, dat dan zeg je, nou, ga nou maar zelf voor jezelf, op jezelf wonen. Ja, ja. Nee, de scheiding al. Kijk, de oervorm van onze taal is er één. En die taal is uit elkaar gegaan en veranderd. Maar wij kennen wel ter dege nog dat wij zeggen, er zijn woorden tussen en klanken tussen. Dat men zeggen, dat is bijvoorbeeld Indo-Germaans. Het Indo-Germaans en daar valt Frans, Duits en Engels en weet ik wat, valt er allemaal onder. Dat is dan weer een hoofdverdeling. En dan merken de taaldeskundigen dat er toch weer, toch wel grondwoorden zijn die hetzelfde zijn. Vervoegingen, meervoudsvormen. En al die dingen die in de ene taal toch ook zijn zoals in de andere taal. Want een taal is tenslotte iets dat ook gebonden is aan wetten. Neem alleen de vervoeging van werkwoorden. Dat is zomaar niet, jongens, je doet maar. Daar zitten bepaalde wetten in. Maar die kan een andere taal ook hebben, dezelfde wetten.
een meervoudsvorm met en of met een s kan een andere taal ook hebben. Begrijp je dat? Daar zit altijd nog achter die oertaal. Maar welke die is, ik zou niet graag zeggen. Een Israël-fan zegt natuurlijk het is. Hebreeuws. Nou ja. Nou, het zij zo. En dat komt terug. Kijk, God heeft die torenbouw in Babel verhinderd. Dat wil zeggen, heeft die mensen overgegeven aan de geesten die ze zelf ontketend hebben. En die mensen zijn uit elkaar geslagen. Die godsdiensten zijn uit elkaar geslagen. En dat is maar goed ook. Het is maar goed dat er zoveel godsdiensten zijn. Veronderstel dat er maar één godsdienst was van die boze geesten. Dat zou toch, dan zou de Heer zeggen, niets is onmogelijk meer wat ze willen doen. Maar juist door die verdeeldheid kunnen wij ertussen leven. Wij leven hier in Nederland zo heerlijk, vrij, omdat de mensen verdeeld zijn. Dat is een zegen. Veronderstel dat ze allemaal katholiek waren hier. Fel katholiek. Of allemaal hier fel mohammedaan. Dat ging toch niet? Dit is dus aan de andere kant een bewaring nog. En waar komt dat nou weer later terug? In de tijd van de Antichrist. Die gaat dat weer. Die gaat die toren van Babel weer oprichten. In de geestelijke wereld. Die brengt al die godsdiensten onder één noemer. Onder zijn macht. Met geweld. En dat is het geweld van de afgrond. Dat beest. Niet waar? Dat alle kracht en macht van de duivel bezit. Weet die godsdiensten bij elkaar te krijgen. Die koningen. En wat staat er van die koningen? Openbaring 17. Moet u eens lezen. Openbaring 17. Openbaring 17. Daar staat dit. Vers 13. Deze zijn één van zin. Zie je het? Dat is nou de tijd van de Antichrist. Ze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Kijk, maar waarom kan het dan wel? Waarom laat God dat nou toe? Levert hij ze daar wel over aan die eensgezindheid die ze daar in Babel zochten? Ze zochten in Babel een toren te bouwen die hen zou verbinden. En het werd juist de scheiding. Ja. En vers 17, want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen. En hun koningschap aan het beest te geven. Eensgezind. En waarom kan dat nou in de tijd van Antichrist en waarom kan dat in Babel niet? Wat? Omdat er nog geen gemeente was. Kijk, God moet eerst een gemeente hebben die eensgezind is. Dat die gemeente die strijd aan kan. Maar er was toen niks. Voelt u wel, als die gemeente kant en klaar in de hemelse gewesten is, die zonen Gods geopenbaard in de hemelse gewesten, nou dan komt ook de grote botsing.
Dus hoe eerder die gemeente klaar is, hoe eerder dat die
uiteraard. Als die gemeente klaar is, dan is ook de antichrist klaar. Ja, inderdaad. Het een werkt het ander in de hand. Dan zie je de lijnen van het denken, Babel in de oudheid en Babel in de toekomst. Die antichrist brengt. Die antichrist die bouwt als het ware ook een toren. En met geweld van het beest uit de afgrond. Dat is dus een afschuwelijke kracht. Die alle kracht van de Satan. Bindt die al die valse godsdiensten. En brengt ze allemaal onder één noemer. Van de antichristelijke kerk. Babel is de verwarring. Nou, met geweld één worden. In de vijandschap tegen het lam. Ze zijn niet één. Maar in die vijandschap tegen het lam worden ze weer samengebracht. Eensgezind. Die ecumenische diensten, ja, die zijn een voorbode, een voorproefje, ja. Maar dat is maar een tijdelijke zaak, heb ik in de openbaar geschreven. Dat is iets dat is maar van korte tijd staat, hè? Die eenheid. Nee, de antichristelijke tijd, dat is werkelijk een geopenbaarde vijandschap. De basis is dan de haat tegen het lam en Christus. Kijk, maar dan heeft God zijn gemeente bij elkaar in eenheid van denken en in eenheid van liefde en in eenheid van kracht. Dan is die goede tempel ook klaar. De tempel, de woonsteden Gods in de geest is al klaar. Nou, dan komt er daar een tempel naast. Hij zit in zijn tempel. Wat in de Babel dus mislukt is, gelukt de antichrist. Door geweld en door macht. Ik zeg, de oorspronkelijke mensheid die had maar één taal. Waarom? Omdat hij uit... Paulus zegt dat Atheners met die oude statenvertaling zo mooi, jullie, we zijn uit één bloeden. Uit ene bloeden het ganse menselijk geslacht. Daarom één taal. Kijk, de dieren die uit ene bloeden zijn, die hebben ook allemaal dezelfde taal. Een hond die kan blaffen, maar die zal niet als een leeuw brullen. Ja. Of als een koe loeien. Ja. Begrijp je wat uit ene bloeden is? Dat heeft één taal. De engelen zijn niet uit één bloeden. Want die hebben geen vermenigvuldiging. De engelen die zijn zo geschapen. Allemaal afzonderlijk. Maar wat uit ene bloeden is, dat hoort ook één taal te hebben. En de taalbarrière die scheidt nu eenmaal de volkeren. En dat is een geestelijke zaak. Denk alleen maar aan, ik zal het maar heel zachtjes zeggen, dat België. Hij hoort het niet, zie je.
We zijn nu geplat, ik weet
het. Maar de oorsprong van de engelenwereld is God.
Wat?
De oorsprong van de engelenwereld is God.
Ja, maar ik kom dadelijk op de zegen van het meertalig zijn in de hemel. Vergis je niet. Ik zeg, wat op de aarde een vloek is, dat is in de hemel een zegen hoor. Want de meertaligheid zit in de mens, maar niet in de... natuurlijke mens, maar alleen in de geestelijke mens. Zo gauw de mens geestelijk wordt, gaat hij dus meer talen spreken. Snap je het? Zo gauw de mens geestelijk wordt, gaat hij meedoen aan die meertaligheid. Die spontaan is. Ik begin pas. Ik wacht wel even afmaken. Ja. Die meertaligheid, die is spontaan. Die engelen, die doen geen moeite om elkaar te verstaan. Ik zou het vergelijken met een orkest. Ja. De een speelt op dit instrument, ze hebben ieder een inbreng. En ze kunnen ieder, kunnen ze hun instrument bespelen, maar ze horen wel die piano wat die speelt. Maar al zitten ze er niet achter. Dat is het grote orkest. En dat orkest is van die engelen om de grootheid van de schepper van hemel en aarde te verkondigen. Want die ruimte van de geestelijke wereld is zo enorm groot dat één taal er niet aan kan voldoen. Er zijn vele talen en als wij nu als geestelijke mensen ook onze talen erbij inbrengen, dan heet het orkest voor Gods troon uit vele volken, stammen, talen, naties, tongen en de engelen er nog bij. En dan zegt de Bijbel als een stem van vele wateren. Hoor je het? Dat is geen achteruitgang. Alleen de natuurlijke mens. Talenkennis zit er wel in. Ja. Alleen wij moeten met onze geest onze best doen om een taal te leren. Ja. En je hebt mensen die die geest zo goed hebben, die kunnen een Engelse taal en een Franse taal en weet ik wat, kunnen ze erbij leren alsof het hun eigen taal is. Nou, dat is iets geweldig van een menselijke geest. Maar daar moet hij geweldig zich voor inspannen. En dat hoef je in de geestelijke wereld niet. Want er is geen inspanning in dat opzicht. Kijk, maar het zit er wel in. Met moeite kan ik een woordje Engels spreken. Ja, dus ik kan het wel als ik het leer. In de natuurlijke wereld. Om die barrière te overwinnen doe je dat dan. Dus het vermogen is er wel in de mens om een taal erbij te leren. En er zijn ook wat men noemt polyglotten. Dat wil zeggen... veel talenkenners. Poli is veel. En glotto, weet je, dat glossa en glotto, dat is dus die vele talen spreken, maar dat moeten ze doen door te leren. En er zijn mensen, was het niet Anne-Marie Schuurman, nooit van gehoord, die leerde in een half jaar, leerde die een vreemde taal vlot spreken. Er was praktisch geen enkele taal als ze sprak het. Beroemde Anne-Marie Schuurman van de Labadisten. Merkwaardig, een godsdienstige richting. He? Aan deze kant staande. Ja. Die sprak zomaar, die leerde vlot, elke half jaar leerde zijn taal erbij tot het Arabisch enzovoort toe. Ja. Maar als je in de hemelse gewesten bent, dan ken je de talen, want je kent de oorsprong van de talen. Dat talenfenomeen wat wij hier moeten leren, dat gaat daar vanzelfsprekend. En dan hebben wij onze inbreng als mens. Ja, ik rond het nou maar af, want hij staat al te wachten. Ik rond het maar af. Want wij als inbreng van mensen, wij vertellen niet alleen de grootheid van God, maar ook de veelkleurige wijsheid van God. Wat de engelen niet kunnen doen. Wij horen, die engelen die kunnen zeggen, wij horen hen een iegelijk in onze eigen taal spreken. Is niet mooi? Wij horen, die engelen die zeggen dan in de hemelse gewesten, wij horen hen een iegelijk in onze taal de grote werken Gods verkondigen. Wat die engelen niet weten, de vergeving, de doop in de geest, de woning van God in ons enzovoort. Daar weten de engelen niks van. Nou, dat horen ze dan van ons, die veelkleurige wijsheid van God. Die verstommen nooit. Want dat zou een achteruitgang zijn. Tongen spreken, dat is zonder begrip. Maar als ik ontwikkel, dan ga ik het vertolken. En als ik dan helemaal een man Gods ben, een zoon van God, dan versta ik die talen als mijn eigen taal. Dat is nou net als iemand in een orkest. Die man die kan misschien ook wel achter die piano gaan zitten, maar verstaan doet hij het zeker. Begrijp je? Die begrijpt wel wat er gespeeld wordt en op die fluit en noem maar op. Dat begrijpt hij wel, maar hij heeft zijn eigen instrument. Maar met elkaar is de volle klankencombinatie aanwezig voor de troon Gods. Nou, ik hoop dat je vanmorgen iets ervan opgestoken hebt.
Ja. Van spreken, er zit toch ook een verschil in spreken. De tong ontdekt dat niet je verstand moet en bij de zaad wat moet gebeuren, dat niet met zijn verstand.
Ik ben bezig geweest om duidelijk te maken dat wij ons ontwikkelen moeten, dat we het wel gaan begrijpen. Want dan dat is op één lijn met de profetie. Kijk, ik kan een taal vertolken niet omdat ik hem geleerd heb, dan moet ik Engels doen. Maar omdat ik de inspiratie krijg van de ogenblikkelijk, op hetzelfde ogenblik wat ik zeg. Dan word ik geïnspireerd. Nou. Ja.